als je terugblikt op het afgelopen jaar, wat was nou jullie momentje? Dan hebben we het niet over, over je eigen momentje, maar het momentje van de profs.
Milan Sanremo.
Ja?
Zonder twijfel.
Ja, die heb ik ook. Maar waarom Milan Sanremo?
Ja, die strijd, die was dat je... Voor mijn gevoel zat ik gewoon naar een paar aliens te kijken. Mensen die niet van deze wereld zijn. Dat je kan je er aan de ene kant helemaal niks bij voorstellen dat het menselijk lichaam dat kan.
Welkom bij Fiets de Podcast. Het jaar is bijna voorbij en daarom praten we in aflevering 106 over de racefietsen en gravelbikes die ons in 2025 het meest zijn opgevallen. Van futuristische aeroframes tot de comeback van de superlichte klimfiets. En voor het gravelwerk was er meer keuze dan ooit. Van snelle race gravelbikes tot stevige adventure modellen met ruimte voor echte brede banden. In een ruim half uur nemen we je mee langs de bijzonderheden, de verrassingen en onze persoonlijke favorieten. Aan tafel hoofdredacteur Edwin Haan, redacteur Ronald Brouwer en ik, Herman van Tilburg. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen.
Je moet af en tussendoor even ademhalen ook, hè?
Ja, ik probeer dat nu gewoon zo adem te halen. Kijken of dat gewoon lukt.
Trainings.
En met een doppie.
Dat ging net goed, hè?
Ja, maar je moet continu werken aan je VO2 max, hè?
Ja, ben goed bezig. Ja.
Hey, we beginnen gewoon gelijk om met de deur in huis te vallen. Ik kijk al uit naar het nieuwe wielerjaar. Ik vind het altijd toch wel een beetje... De cross natuurlijk hebben we. Maar als je terugblikt op het afgelopen jaar, wat was nou jullie momentje? Dan hebben we het niet over, over je eigen momentje, maar het momentje van de profs. Edwin.
Milan Sanremo.
Ja?
Zonder twijfel.
Ja, die heb ik ook. Maar waarom Milan Sanremo?
Ja, die strijd, die was dat je... Voor mijn gevoel zat ik gewoon naar een paar aliens te kijken. Mensen die niet van deze wereld zijn. Dat je kan je aan de ene kant helemaal niks bij voorstellen dat menselijk lichaam dat kan.
Voor degene die het vergeten zijn, kan me niet voorstellen. Maar je hebt natuurlijk de Cipressa en de Poggio. En in de Cipressa ging het los, de trein van Pogacar.
Ja.
Navajas, die deed de laatste ruk. Toen kwam Pogacar. En toen waren er nog twee man over. Eigenlijk, Grégoire viel snel af. Maar je had Van der Poel en...
En Poggi.
En Ganna.
Oh, Ganna.
Ganna. Dat was natuurlijk spectaculair natuurlijk. Tenminste, dat vond ik zo spectaculair. Dat ook Ganna... Maar bleef terugkomen.
Oh ja, ja, die, ja, ja.
Ik dacht, die wordt gelost op die... En dat werd hij natuurlijk ook.
Ja, maar je had niet
ook.
Het idee toch dat hij serieus terug ging. Ja, hij kwam wel terug, maar niet dat hij nog kans maakte. Dat heb ik geen moment gedacht.
Nou, maar ik vond het alleen al spectaculair dat hij niet op een minuut werd gereden op de Cipressa.
Ik had wel serieus de gedachte, die gaat nog terugkomen.
Ja. Ik
was er ook van overtuigd dat Van der Poel en Pogacar elkaar gek zouden maken. Ja. En dat die Ganna, hij is natuurlijk de zwaarste. Ja. Dus op die klim heeft hij het meest moeilijk. Maar qua absoluut vermogen duwt hij meer dan wie dan ook in het peloton. Dus als die gasten even niet opletten naar beneden toe en hij is weg, krijg je hem nooit meer terug.
Maar dat vond ik ook zo bijzonder. Dat maakte ook die strijdshero heroïs. Dat die lange, zware Italiaan gewoon weer terugkwam. Ik bedoel, het gat was steeds een paar seconden. En die Poggi bleef maar aanvallen op die Poggio. Drie keer ging die volgens mij. Van der Poel probeerde het nog. Ganna reed het dicht in de afdaling. En ze gingen eigenlijk, reed hij het gat dicht op het vlakke richting de finish op de Via Roma. Ja, en toen was het natuurlijk wel legendarisch. Want wat gebeurde er toen in die sprint?
Ik zit maar aan te kijken. Ik weet
het was jouw moment.
Dat ik het mooiste moment vind. Ja. Maar eerlijk gezegd heb ik hem niet eens meer helemaal goed op mijn netvlies.
Ja, ik zal je uit de brand helpen. Ja, Van der Poel ging als eerste aan. En dat was denk ik ook het beste om te doen. Dat hij als eerste toen aanging en zijn zevende monument won.
Dat weet ik. Dat wist ik dan nog wel.
Ja, ja.
Hey, maar we hebben ook dan het moment gehad dat Poggi aanviel toen Van der Poel eten aanpakte. Toch? Daar zie je die YouTube shorts van en zo. Weet je? Dat je Van der Poel het bidonnetje aan ziet pakken. En Pogacar gaat er vandoor. En Van der Poel zet rustig dat bidonnetje erin. Pakt zijn jelletje in zijn zak. En poeft het gat weer dicht. Die vond ik legendarisch.
Ja. Dan gaan we wel even, als je het over legendarische momenten hebt. Ik bedoel, deze twee mannen. En in de schaduw daarvan natuurlijk Ganna in deze klassieker. Maar dan krijg je natuurlijk het tweeluik Vlaanderen-Roubaix. Vlaanderen, Pogacar, de kannibaal, de veelvraat. Die daar inderdaad op de laatste keer volgens mij de...
Kwaremond
inderdaad van de poel lost. En dan inderdaad de ronde wint. Maar dan staan die twee weer aan de start. En wordt het weer spectaculair tijdens jouw moment.
Ja, Parijs-Roubaix. Ja, maar ik vind sowieso Roubaix voor mij, ongeacht wie de wint, altijd het hoogtepunt van het jaar. Roubaix is voor mij waar wielrennen om gaat. Ik ben een oud rugbier, dus ik ben helemaal geen wielrenner. Veel te zwaar, veel te groot, veel te sterk voor een wielrenfiets. En Roubaix is voor mij het echte mannenwerk, weet je. Daar worden de mannen van die jongetjes gescheiden.
Heb je hem al eens een keer gereden?
Ik heb hem zelf ook gereden. Ja. Ik vond dat machtig. Ja. Ik vond dat geweldig om te doen.
Ik heb het vorig jaar voor het eerst die cyclo, het is niet een officiële cyclo, maar in ieder geval de tocht die ze de dag voor de...
Ja, de toertocht, zeg maar.
Ja, de toertocht organiseren. Het is inderdaad de zaterdagochtend en dan 's middags rijden de dames. Ja, 70 kilometer, ik vond dat ook fantastisch. Dan zitten wel de bekende stroken, zeg maar, in. Ja. Ja, ik vond dat geweldig ook.
Ja, en het is als je dat zelf een keer gereden hebt, dan pas weet je hoe...
Wat die mannen over aliens.
Ja. Ja. Ik heb toen in dat bos die strook...
Bos van Valère.
Precies, nou die heb ik daar hadden ze een segmentje tijdens die toertocht. En ik dacht, nou die ga ik volle bak rijden. Ja. En ik vind dat ik best wel hard kan rijden. Dus ik reed daar volle bak. En uiteindelijk kwam ik daar op, 18,7 gemiddeld of zo. Nog geen 20 gemiddeld in ieder geval. Ik reed in 2014, toen won Terpstra. Die reed daar de dag erop, 46 gemiddeld.
Ja, dat is bizar, hè?
Het is een soort valspeler. Want die mannen die raken gewoon driekwart van die kasseien. Ja, jij raakt ze allemaal.
Ja, en ik heb er allemaal volk omheen. Maar, mensen die vallen en aan de zijkant staan, maar toch.
Ik heb dat ook inderdaad dat mogen ervaren. Dat je dan een dent realiseert. En ik zag ook op vrijdag toen wij daar rondreden. En zag ik de profs voorbij komen. Die waren aan het verkennen. En ik zag ook Pogacar voorbij komen. En die zette even aan op een strook. Ja. Het is een andere dimensie. Ja. Het is bizar. En wat die man in dat voorjaar laten zien. En dan nog even terugkomen naar die race op zondag. Tussen die twee tenoren. Ik zat nog even terug te kijken. Er is een mooi sport. Of een jaaroverzicht van Sporza. Dan zie je die twee vooraan. In het bos van Valère. Pogacar rijdt voorop. En Van der Poel gaat daar nog even langs.
Ja.
En hoe die dan even aanzet. En daar voorbij rijdt. Ja, en vervolgens gaan die met z'n tweeën continu de strijd aan. Hè? Wie is hier nou de beste? En wie heeft hier de grootste?
Ja. Ja, en ik vind dat als dubbel knap. Want het vraagt wat qua vermogen, qua inspanning om er langs te gaan. Maar ook als je daar rijdt, weet je, de weg loopt daar niet recht. Hè? Je moet echt precies in het midden rijden en dan is het goed. Maar die weg die helt enorm over.
Maar,
dat wordt allemaal kapot gereden door auto's en zo. Dus het is modderig, het is bagger, glad. De weg is gekanteld. Het staan allemaal stoepranden tegen elkaar aan. Dat je er überhaupt kan fietsen en langs durft, vind maar ik al knap.
Dat die mannen zo diep gaan. Ik heb nog wel een mooi momentje. Ken je deze nog? Oh, ik moet even overnieuw. Kijk, nou ben ik...
Is dat filmpje met die droombeelden? Oh, ja.
En dat die helemaal ik kan niet meer. Zat. Ja. Ik niet meer kon.
Ja.
Dan weet je wel, als zelfs Van der Poel dat roept...
Ja.
Ja. Ja, dus ik kijk wel uit. Wat verwachten jullie van 26? Gaat Pogacar en Van der Poel, gaan die weer een vergelijkbare...
In het voorjaar wel, maar in het hoogseizoen kan Van der Poel gewoon niet op tegen een Pogacar. En ik denk dat er niks of niemand op kan tegen Pogacar.
Nee, ik vrees dat het heel saai
seizoen gaat worden. Ja.
Ook de Tour.
Op een gegeven moment is de lol er ook wel een keer af naar zo'n solo van 60 kilometer kijken. Ja. Weet je, de eerste keer dan denk je wauw, de tweede keer denk je wow. Kan het gewoon nog een keer en daarna denk je ja, dit heb ik nou wel gezien.
Ja.
Maar een voorjaar Milaan-Sanremo, Vlaanderen-Roubaix, laat het alsjeblieft weer zo spectaculair.
Ja, dat zou fijn. Ik hoop dat er andere mensen zich een beetje gaan mengen. Weet je, Tibor
Del Grosso, Van Aert hoop ik
dat die weer terugkomt. Ja. En er zijn er wel meer gasten die dat klassieke profiel wel hebben en dat goed zouden kunnen rijden. En daar hoop ik een beetje op.
Ja. Nou, wil je nog terugblikken? Koop in ieder geval dan de Pro Cycling.
Ja, jaaroverzicht is uit, hè?
Jaaroverzicht. Ja. Prachtige terugblik, mooie verhalen, mooie foto's. Hey, we gaan het over fietsen hebben. Want dat doen we natuurlijk het hele jaar zelf. Maar we testen natuurlijk een hele hoop fietsen. Ook weer in 2025 hebben we een hele hoop fietsen weer mogen testen. Uitgebreid van race, gravel. De mountainbikes laten we even achterwege. Want dat ligt bij onze collega Hans. Dus we gaan het echt hebben over de racefietsen en gravelbikes. En die fietsenbranche is natuurlijk altijd een beweging. Dus we hebben ook weer een hele hoop vernieuwingen gezien. Of noem het oude wijn en nieuwe zakken. Dat ook. De aerobike heeft toch wel echt definitief zich weer gevestigd. Als je kijkt in het aanbod.
Ja,
ook de klimfiets.
Zeker, klimfiets?
Nou ja, de klimfiets. Als je hebt over de Scott Addict. De BMC SR01. De Specialized Ethos. Ik had niet de Cervelo toch ook weer met een nieuwe klimfiets gekomen. Ik vond dat toch best wel opmerkelijk. Omdat je toch wel zag van hey, die allrounders. En met name ook die aerobikes. Cervelo, S5, die Conago. Ook de profploeg rijden eigenlijk alleen nog maar op die aerofietsen. Die is ook gewoon op 6,8 kilo. Hè, de UCI.
Ja, daarom zie je daarom het. Zijn ze op berg klimfiets niet meer zo. Vroeger was dat veel meer, want dan had je een licht wielsetje en je had een de bergfacet en trucjes om die fiets wat lichter te maken. Maar tegenwoordig is gewoon iedere aerobike zit aan de gewichtslimiet. Ja. Dus ja,
maar daarom vond ik het wel opmerkelijk van dat ze toch die klimfiets op de markt. Ik snap wel dat Nederland natuurlijk, wij zijn een kleine markt.
Ja.
En de Alpen, of je woont in Spanje, Italië, dat het dan interessant kan zijn voor consumenten.
Ja. Ja, het is natuurlijk, jij hebt op die Ethos gefietst. Ja. Dat ding is echt bizar licht.
Ja, dat vind ik
met die sub kilo wielen gereden.
Ja.
Dat merk je ook echt heel goed. Maar dat kunnen de profs niet meer rijden, want die zijn te licht.
Exact.
Dat mogen ze niet.
Rijden ze eigenlijk ook bijna niet mee. Op.
Nee.
Ja, dus volgens mij is een klimfiets niks anders dan een niet-aerofiets.
Ja, en heel licht.
Toch? Want iedere aerofiets is tegenwoordig ook een klimfiets.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, omdat ze zo licht zijn. Ja. Ja.
En je hebt gewoon meer voordeel bergaf en op het vlakke natuurlijk.
Ja.
Waren er andere dingen die jullie opvallend vonden? Als je terugblikt op afgelopen
jaar. Ja, je ziet natuurlijk dat de UCI die regels heeft aangepast van die buisverhoudingen. Dat het niet 1 op 3, maar 1 op 8 is. Dat je van die hele extreme aerofiets hebt. Koga was daar volgens mij
de eerste. Ja. Ik bedoel, respect voor Koga.
Ik vond dat ook een mooie fiets. Maar dat ding heb ik toen nog gereden volgens mij.
Toen was het, jongens, iedereen had het over het balhoofd. Ja. Daar kan je mee zeilen met die fiets.
Ja, dat zie je nu heel veel. Maar ook van die gekke driehoekjes in de zadelbuizen en zo. Ja,
Madon, Seca, Conago. Ja, extreem natuurlijk. Precies, als je kijkt naar
best veel merken die lekker met die buisvormen aan het stoeien zijn. Ja. Het is niet allemaal even mooi, maar het is wel, er gebeurt tenminste wat. Het is wel
bandjes.
Brede banden, ja.
Eigenlijk is 32 mm ruimte.
Ja, 2025 echt serieus doorgebroken.
Ja. Custom. Meer fietsmerken die je ook inderdaad mogelijkheid bieden om je fiets te customizen. Je ziet het in ieder geval. Je ziet daar een groei in.
Ja.
Ja.
Andere dingen? Vergeten we iets? Duurst?
Nou, dat al die mooie technieken die eerst alleen in de topgroepen zaten, echt helemaal naar beneden zijn doorgecijpeld. Dat ook de Shimano 105 groep zet of de Apex.
Waarom zou je nu nog Ultegra kopen?
Ja, niet meer nodig eigenlijk. We zeiden altijd, waarom zou je Dura-Ace kopen? Ja. Ultegra is zo goed, nu kan je zeggen, waarom zou je Ultegra kopen? Want 105 is zo'n groep.
Ja. Ja. Nou, denk ik wel dat een moderne 105 DI2 groep hetzelfde kost dan een mechanische Ultegra van een paar jaar geleden.
Ja, dat is misschien ook nog wel
een
trend.
Ik denk meer dat het gaan oppushende marketing is dan dat de producten beter worden. Ja.
En als je kijkt inderdaad naar de gemiddelde prijskaartjes van een fiets, zien we daar, daar is ook wel iets over te zeggen.
Nou, die zijn eigenlijk een beetje aan het dalen, heb ik het idee. Ja. Dat echt,
zeg maar, middensegment bizar segment.
Maar als je ziet waar Cube fietsen voor aanbiedt, Merida, Giant, dat zijn echt hele mooie fietsen.
Helemaal eind van
ze
dit
worden niet met ieder modeljaar weer duurder. Ze hebben nu een beetje, sommige zijn zelfs goedkoper geworden. En de rest houdt een beetje de prijs uit 24 vast. Dus aan die gekkigheid is een beetje een eind gekomen, gelukkig.
Wat is de tendens en verwachting als je het hebt over de fietsenbranche?
Dat er een aantal merken gaan omvallen, is denk ik de verwachting. Ze hebben magazijnen vol liggen.
Sommige merken hebben het alweer beter voor elkaar als je die behoorlijk veel voorraad. Misschien wel met het nodige verlies, maar wel weer kwijt zijn. Om
maar ik denk dat ze, zoals net als in de auto-industrie, dat de westerse fietsindustrie het heel zwaar gaat krijgen om tegen al die Chinese merken op te gaan boksen.
Ja, de concurrentie is groeiende. Ook het aanbod van merken, maar ook meer groei naar premium Chinese merken.
Ja,
laat staan dat
vroeger hadden we
dan
Chinese meuk, dat is niet meer. Hè? We gaan het zo over onze favoriete fietsen hebben. Dat,
Ronald.
Yes.
Jij hebt natuurlijk ook de nodige fietsen getest. En de vraag was aan jou. Hey, denk nog eens even na. Welke drie fietsen vond jij nou het meest opmerkelijk? Wij beoordelen natuurlijk fietsen. Ook inderdaad op bepaalde criteria. Daar komt een eindcijfer uit. Dan gaat dat niet zo om dat eindcijfer. Van wat waren nou de drie hoogscorende fietsen voor jou. Maar welke fietsen had jij nou het meeste gevoel bij? Het meest opmerkelijk.
Ik heb er drie opgeschreven, dat was ook de opdracht. Wil je ze meteen alle drie horen of één voor één even doornemen?
Laten we gewoon beginnen bij de eerste. Niet gelijk alles weggeven.
Nee. Nou, de eerste die ik heb opgeschreven is de Chiru Allure. Dat was een...
Wat?
Dia.
Dat denken nu de mensen, hè?
Ja, precies. Nee, Chiru, C-H-I-R-U. Een Frans merk, maakt uitsluitend titanium fietsen. En de merknaam Chiru komt van een, moet ik het goed zeggen, Tibetaanse antilope die op de hoogvlaktes daar leeft. En die leeft daar onder hele barre omstandigheden. En dat is ook een beetje de filosofie van dat merk. De eigenaar van dat merk, de oprichter, is zelf een vervent fietser, doet heel veel ultra's.
Ja.
En die ontwikkelt zijn eigen fietsen.
Uit Frankrijk, toch?
Precies. Ja. En dat ontwikkelt hij echt voor de ultra die hij gaat doen. Dus met een specifiek doel. Dus sommigen hebben hele brede banden voor ergens in de woestijnenrit. Andere heeft weer 6 montagepunten voor een bidonhouder, omdat hij heel veel drinken mee moet. Dus die fietsen die hebben echt een doel. En die zijn gemaakt om lange afstanden mee te overbruggen. Titanium, goed materiaal, rijdt comfortabel. En ik vond die allure vooral opvallen, omdat dat, als je het nou hebt over een ideale fiets, waarmee je zowel wegritten kan maken als gravelritten, is die fiets echt perfect. Ja, ding reed als een zonnetje.
Hoeveel ruimte zit er in qua bandbreedte?
Weet ik niet meer. Ik kijk ook even naar Edwin. Weet jij dat nog? 45 zeg ik uit mijn hoofd.
Oh, 5.
Was het zo breed? Ja, het zou kunnen.
Ja, volgens mij zat er standaard 45 onder zelfs toen ik hem testte.
Ja.
Dus daar zat wel een hoop clearance in. Maar reed vooral ook strakker, directer dan dat je van de meeste gravelbikes gewend bent. En ook titanium biedt natuurlijk heel veel comfort. Maar desondanks was die wel gewoon strakker.
En, iets bijzonders. Want ik bedoel,
ook dat,
dit merk, ja, ik denk dat de meesten hier nog niet van hebben gehoord.
Ja, die hebben allemaal fiets gelezen. Die hebben die review natuurlijk gelezen.
Precies. Ja, maar als je dit even spontaan rondvraagt in je fietsgroep.
Nee, ik denk dat wij een kennisgroep naar Giro heeft.
Ook een mooi verhaal zit erachter.
Zeker.
Ja. Ook een erbarmelijke qua omstandigheden als je het hebt over de prijs.
De losse frameset is €3500. En dan ligt het er een beetje aan hoe je hem afmonteert. Daar heb je natuurlijk met een testfiets niet zo heel veel mee te kiezen. De testfiets zoals ik die had was €9500. Dus goed aan de prijs. Maar die was ook afgemonteerd met SRAM Red. Met een nieuwe groep. En een Classified NAV. En dat is natuurlijk ook niet het goedkoopste systeem. Dus je kan die fietsen ook wel goedkoper afmonteren. Maar ja, de frameset kost €3500. Dus het is geen instapfiets.
Nee, dat blijkt ook wel mooi afgemonteerd natuurlijk. Hè? Ja, zag ik SRAM Red. Classified wielen.
Ja.
Hey, we gaan naar jouw tweede fiets. Dan gaan we van iets heel bijzonders naar meer mainstream.
Ja, nou heel erg mainstream zelfs. Dat is de fiets waar ik zelf de meeste kilometers per jaar op rijd. Dat is mijn Giant Revolt gravelbike.
Ja, dus even het blokje Giant doen we. Ja. Jij bent natuurlijk best wel gewoon fan van Giant. Dat
ja,
mag,
heb ik nooit onder stoel of banken gesteld. Dat geeft het niet. Echt mijn favoriete merk. Ja.
Rijden natuurlijk ook veel mensen op. Hey, die Revolt, wat maakt die Revolt dan zo bijzonder?
Wat ik vind dat ze heel goed doen, is voor een hele faire prijs kwalitatief echt een heel goed product neerzetten.
Ja.
Dus die fiets is goed doordacht. Alles wat je van een gravelbike nodig hebt, zit erop. Weet je. Je hebt die defuse systemen, zowel aan het stuur als in de zadelpen.
Dat is zorgt voor vering.
Exact, dat geeft een beetje mee. Hè. Dat is een D-vormige zadelbuis, waardoor die veel meer flexie heeft. Nou, dat werkt eigenlijk als een soort achtervering. Dat is heel prettig. Er zitten voldoende nokjes op waarmee je er ook aan bikepacken. Dus Edwin en ik hebben een aantal bikepacking trips gemaakt met die fiets.
Italië, daar hebben we natuurlijk een mooie aflevering over gemaakt.
Exact, dus dat doen ze heel goed. Er zit op de achtervork zit een zogenaamde flip chip, waarmee je de wielbasis van die fiets met een centimeter kan verlengen. Daarmee kun je er dus ook gewoon 55 mm banden op kwijt. Dat is prettig voor op het strand.
Ja,
of als je
dat hebben jullie natuurlijk parcours getest. Hè?
Ja. Precies.
Ideaal. Kan je dus ook gewoon met een gravelfiets ook ideaal op het strand mee rijden. Ja.
Zit in-frame storage compartment onder je bidonhouder. Dus je kan ook gewoon spullen in je frame kwijt. Dat is ook altijd prettig, vind ik. En hij is gewoon licht. Het is een lichte gravelbike. Ik heb het middenmodel, zeg maar, de Advanced 0 is dat volgens mij. Kost €42,99.
Ja, carbonwielen.
Precies, en die fiets weegt met gravelbanden 8,5 kilo.
Nou, dat is echt keurig.
En zeker voor
in
die prijs.
Maat L.
Ja, maat L. Ik ben vrij groot. Dus ik vind dat echt, als je het hebt over prijskwaliteit, is dit echt topfiets.
We zullen de rekening sturen naar Giant Benelux.
Heel goed.
Nee, dit is natuurlijk gewoon jouw mening.
Ja, precies. Ja,
kunnen ze die mensen die het gemaakt van betalen.
Ja,
ze hebben ze niet gedaan.
Dat is onderzoek, hè? Was
ja, ze hebben netjes opgelost. Ja, terugwerkende kracht is het allemaal opgelost.
Heel goed. En zoals het hoort.
Ja.
En dan gaan we van Taiwan naar Amerika.
Ja, precies. De Trek Madone Gen 8 SLR 7.
Dat is de laatste. Showdown.
De laatste
die
heerlijke, makkelijke namen bij
Trek. Dat is de laatste generatie. Als men Gen 8, dat is natuurlijk de laatste generatie. Trek Madone. Die ze vorig jaar toen op de markt hebben gezet. Jij hebt hem getest. En de SLR, waar staat dat voor?
Ik heb geen flauw idee.
Maar het is in ieder geval lichter en stijver
dan
en duurder.
De SL. Ja, precies. Het topmodel.
Ja.
Wat maakt die Madone dan zo'n bijzondere fiets?
Nou, ik heb hem gekozen omdat ik dacht, ik moet ook een beetje een top-end racer in mijn line-up hebben. En Specialized, maar ik ben niet zo'n Specialized fan. Ik vind het een beetje overpriced marketing fietsen. Mm-hmm. En dan denk ik, als je dan toch naar het dure segment overpriced fietsen gaat, dan spreekt Trek mij veel meer aan. Ja. Ik vind dat ze met dat Project One doen ze echt iets unieks. Door je echt je eigen fiets samen te laten stellen.
Qua het spuitwerk van je frame.
Ja, en ook de afmontage en zo. Je kan alles zelf kiezen. En de testfiets zoals ik die toen had. Daar hebben we het wel eens vaker over op de redactie. Vaak weet je als je op een fiets stapt. Je bent het dorp nog niet uit. En je weet al van joh, dit is wat of niet. En dit was een van de weinige testfietsen waar ik op zat. En dacht, oh, dit rijdt net zo prettig als de Giant Propel waar ik zelf op rij. Dit is echt, ik voel dat dit een dure, goede fiets is en dat het zijn geld waard is.
Ja, nou ja, dus maar goed, je hebt het net over Specialized, over Price. Deze fiets kost ook gewoon 10, bijna 10.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
Ook op geld.
Zeker, ja. Alleen
toch?
Ja, als je die vergelijkt met het topmodel van Specialized, zit er denk ik wel €2000 tussen. Dan ben ik de laatste die zegt dat prijskwaliteit deugt.
S-Works gaat volgens mij al richting 15 tegenwoordig.
Ja, 13 zoveel volgens mij.
Dus dat zijn hele dure fietsen. Maar nogmaals, als ik dan een dure fiets in mijn line-up moet kiezen van de gerenommeerde merken, dan...
Is dat überhaupt nog? Hè? Als je het hebt gewoon over superbikes 10, 12, 13, 14 mil. Is dat nog uit te leggen?
Nee, dat is niet. Als je kijkt naar wat je betaalt voor wat je krijgt, is dat niet uit te leggen. Maar het is natuurlijk ook, als je het kan missen en je wordt daar heel erg blij van, dan moet je dat vooral doen.
Ja, ik maak wel eens de vergelijking met een motorfiets. Hè. Als jij een splinternieuwe Ducati motorfiets koopt met alles erop en eraan en 200 pk, dan kost een ding ook 15 of 18 mil. En dat betaal je dus ook voor een Specialized racefiets.
Ja, ik denk dat je dan al een poosje niet in de motorzaak geweest bent.
Ja, is dat zo?
Ja, maar ik snap je punt. Het is wel zo, voor de prijs van de fiets kun je ook een motor kopen.
Ja. Of ja, dan laten we dat op die manier stellen. Ja, precies. Ja. Ja.
Of als je het aan leken uitlegt, die denken, jullie zijn knettergek, want je kan ook een auto
nog steeds
verkopen.
Zelf trappen. Ja, precies. Ja, heel leuk.
Je moet ook nog zelf trappen ook.
Ja. Goed, als je het bedrijfskundig bekijkt, de kostprijs van een product heeft natuurlijk ook veel met volume te maken. En ik denk dat dat in de fietsindustrie wel lastig is. Zeker die topmodellen worden er minder van verkocht. Ja. En er worden dan ook ploegen mee gesponsord en zo. Ook dat moet terugverdiend worden. Dus ja, zeker. Marge zal goed zijn, maar de kostprijs is ook hoog. Van
als je het hebt inderdaad over de marketing, sponsoring, et cetera.
Ik heb het wel eens met de global marketing manager van Specialized over gehad. Een Amerikaan, en die gaf dat duidelijk toe. Die zegt, ja, onze fietsen zijn duur. Maar we hebben volgens mij wereldwijd 1000 marketeers aan de werk. Die moeten allemaal betaald krijgen.
Ja, precies.
Hoewel ze dat wel behoorlijk afgeschaald hebben.
Ja, ze zijn lekker aan het
bezig. Oké. Giro Allure, Giant Revolt en Trek Madone SLR.
Ja.
Oké. Dankjewel.
Kleine moeite.
Als je nou op één fiets nog mag rijden van deze drie.
Ja, dat is een no-brainer. Daar rijd ik al de meeste kilometers op. Het is mijn Giant Revolt. Ja.
Hey, Edwin, jouw drie fietsen. En ik wil eigenlijk beginnen, want die vond ik wel leuk. Ook omdat we hem natuurlijk recent hebben getest. En we hebben het net over heel veel geld. We gaan gewoon terug naar €999.
Ja, voor de Canyon Endurace Allroad.
Wat is dat voor fiets? Want jouw dochter heeft de fiets getest.
Ja, ik vond het heel erg leuk om ook eens te zien. Wij zitten natuurlijk heel erg in die fietsbubbel. Ja. En we rijden op de mooiste spullen. En we zijn het beginnenstadium 100 jaar geleden gepasseerd.
Enorm verpest.
Dus het is heel leuk om eens weer eens een keer door de ogen van een echte beginner te kijken. Dus ik heb mijn dochter die fiets gegeven. Ik zeg, zo werken klikpedalen, zo moet je schakelen.
Oh, ze moest ook gelijk gewoon...
Ja, gelijk met klikpedalen gedaan. En toen ik hem oppakte, dacht ik, oh, mijn rug.
Ja, dat ding qua gewicht.
Ja, dat ding weegt 11 kilo in een emmertje. Hij is van aluminium met hele dikke lastnaden en zware wielen. Alles is zwaar.
Ook flink wat rubber zat erop.
Flink wat rubber zat erop. 35 millimeter banden volgens mij. Ja. Hè? En,
Shimano Q's. Groep.
Ja, de Q's groep. Dus dat is wat vroeger Tiagra en nog daaronder was. Dus ik dacht, het is dat ding zwaar. En ik geef hem aan mijn dochter. En die zegt, wat is die fiets licht?
Ja, dat, perspectief. Dat is prachtig.
Zij kijken daar heel anders naar.
In vergelijking met een stadsfiets.
Ze rijdt normaal op de stadsfiets met een mandje voorop. En, dus dit was, en toen ging ze fietsen. En toen zei ze, wat gaat dat makkelijk. En wat gaat dat hard. En dus dat is superleuk. Ik heb ook foto's gemaakt. Die grijns ging niet van de gezicht.
Ja, en daardoor kreeg ik zelf ook heel veel plezier. Het ontdekken gewoon van sportief fietsen.
En dan zie je weer eens. Je hoeft dus geen €14.000 uit te geven om plezier of fietsen. Want uiteindelijk is het fietsen aan zich is heel erg leuk. En dan maakt het helemaal niet zoveel uit op wat voor soort fietsen
En jouw
rijdt.
Perspectief natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dit was voor haar de
eerste kennismaking. Dat het mijn dochter was, hielp ook mee. Maar dat ik dacht dat zij er zoveel plezier in had.
En haar eerste kennismaking.
Kennismaking,
inderdaad een ander type fiets.
Ja, en dan schieten wij al snel weer in de reflex van moet je deze kopen en wat ga je dan updaten? En toen dacht ik, ja, maar als je er zoveel plezier aan hebt, waarom zou je iets updaten eigenlijk? Ga gewoon lekker fietsen.
Ik zag inderdaad dus ik ook een filmpje van de collega's van GCN. Die hadden inderdaad deze fiets ook getest. Maar die hadden hem op een gegeven moment ook gegaan zitten upgraden.
Ja.
Qua gewicht, andere wielzet, et cetera.
En dan kom je makkelijk onder de 10 kilo. Maar blijft natuurlijk voor ons een soort fiets. Maar goed, zware
wel
fiets.
Herken je
en 1000 euro, hè?
Exact.
Kan je heel vaak van wat je overhoudt, kan je lekker een paar keer...
Koop je tegenwoordig een paar bandjes voor?
Ja, dat bijna wel. Gaan die kant op. En dan kan je lekker op fietsvakantie. Neem je dat ding mee.
En dan tegen een stootje. En dan doen we 1000 euro keer 10. Dan kom je bij CK.
Ja, de CK-speer. En dat
hadden we het net over de Chinezen. Hè? De Chinezen stonden vooral bekend om goedkope spullen.
Ja, dit was eigenlijk voor het eerst dat we zo'n high-end premium Chinees merk testen.
Ja, ja, zeker.
Eigenlijk Leon heeft hem getest, hè? Leon van Born. Ja.
Dat was ook een van... Ik heb Leon ook even vanochtend gesproken. En ik vroeg, joh, wat waren nou jouw twee opmerkelijkste fietsen of drie? En hij kwam met onder andere met die CK ook.
Ja, ik vond hem daarnaast ook super mooi. Hij is... Echt heel mooi gespoten. Je koopt hem eigenlijk, ik weet niet of dat nog steeds is, maar je kocht hem als frameset.
Ja.
Echt met een hele mooie doos waar hij helemaal zo in een soort van op maat gemaakt schuim zit en zo. En de distributeur, dat is natuurlijk een Nederlander. Dat is de vader van
Tibor.
Van Tibor.
In Groningen.
Ja, dus dat vond ik ook al heel erg leuk. Want ik vind dat toch al wel stiekem een beetje hele geopolitieke gedoe. Vind ik het leuk dat we Nederlandse ondernemers een beetje steunen.
Ja.
Dus ik hoop dat dat...
Ja, en zeker speer opvallend ook. Hè? Die heeft ook zo'n soort van die zijvleugels. Hè?
Ja, een beetje
bij de zitbuis.
Ja, zo'n gat in de zitbuis die dan wat extra aerodynamisch. Nee, dat is allemaal meer een gimmick dan dat echt heel veel doet. Maar ze hebben het wel heel mooi uitgevoerd. Ja,
maar qua rijgedrag een hele fijne, wendbare allrounder vond Leon ook.
En 10.500 euro, maar dan wel met een dure ace groep en die hele mooie scoopwielen.
Ja, want als je die loskoopt, ben je die wielen kost al 4.000 euro. Ja,
dus dat is echt gewoon een... Het is veel geld, maar een goede prijs.
En premium merk. Dus ik ben heel benieuwd wat de toekomst wordt van dit merk.
Ja, ik ook. Zeker. Maar ze krijgen, net zo goed als dat de gevestigde merken concurrentie hebben van de CK's, krijgt CK zelf ook heel veel concurrentie van
andere Chinese
of Aziatische merken. Ja. Dat gaat heel erg hard daar.
Ja, en heel veel krijgen we nog niet mee. Ik bedoel, de ontwikkelingen die gaan daar zo enorm hard. En het aanbod van merken. En ook in zeg maar mid-level en in premium. Dat gaat zich enorm ontwikkelen.
Ik vind het heel leuk om die jongen van... hoe heet dat? Panda Podium?
Panda Podium,
volgen. Die woont, dat is een Engelsman volgens mij. En die woont daar. En die heeft al die contacten. Die heeft een webshop waar heel veel van die Chinese, Aziatische merken op zitten.
Dat Panda Podium op die on-air aerobike. Daar is ook zo'n Engelse jongen wereldkampioen bij de belofte mee geworden op zo'n fiets. Ja. Dus dat je ziet ook wel inderdaad. Die fietsen worden meer mainstream.
Ja.
Jouw laatste. Ook titanium.
Ook titanium. En ook uit een soort van Nederlandse stal. Dat is de JGM.
Ja, hoe spreek je het uit?
De JGM. Denk ik.
Wat is het verhaal? Weet je het verhaal?
Ja, ik ken het verhaal heel goed. Het is JGM, dat is Jan Willem in het Spaans.
Oh.
Dat komt doordat de eigenaar is Jan Willem Sint-Nicolaas. Dat is de oude eigenaar van Van Nicolas.
Ja.
Dat heeft hij ooit heel slim verkocht aan Koga en consorten. En een concurrentiebeding getekend. En op de dag dat concurrentiebeding afliep, is hij gewoon weer een nieuw titaniummerk begonnen. En dat is JGM. En dat doet hij vanuit, volgens mij vanuit Mallorca.
En, goed bekeken.
Goed bekeken en nog steeds schitterende fietsen. Ja. En zij waren zo aardig om voor ons tijdens de lezerstest voor de Crevel Special.
Hadden we er een.
Hadden we een hele mooie Atalia van titanium. En er zitten ontzettend mooie 3D geprinte onderdelen in. Het bracket, dat is 3D geprint. Boven het balhoofd zitten heel mooie details. Ja, ik ben een titanium fan en ik vind dat soort dingetjes vind ik heel erg mooi. En dan ook nog uit Nederlandse handen.
Ja.
En de lezers waren er allemaal
hè?
Super enthousiast over.
Die waren allemaal gewoon qua het uiterlijk van de fiets. Ja. En ook hoe die fiets was afgemonteerd. Ja. Maar het totale plaatje waren ze supermooi, allemaal enthousiast.
En je koopt hem al vanaf 6.000 euro.
Hey.
Toch is dat wel gek, hè? Want Edwin is echt titanium fan. Ja. Ik inmiddels ook, weet je. En dat komt omdat wij veel fietsen testen. En titanium rijdt gewoon uniek. Maar het ziet er ook uniek uit, weet je. Het heeft iets. En ook qua onderhoud hebben we zijn fietsreizen hebben we gedaan. Zo'n titanium fiets, joh, die gooi je bij wijze van spreken in iedere hoek. En daar gebeurt niks mee. Terwijl het carbon is heel fragiel.
Ja.
En toch zie je het maar weinig. Ik snap niet waarom het niet populairder is.
Ja, het is op zich natuurlijk kostbaar. Vergeleken met de 3000 euro instap carbon
fiets. Dat is geen argument, toch? Anders zou ik niemand een Trek of een Specialized kopen.
Nee, maar hoeveel van die hele dure tracks en Specialized zie jij? Toch ook niet superveel. Het zijn toch voornamelijk heel veel de goedkopere modellen.
Maar een goedkopere track met 105 betaal je nog steeds 8 ruggen voor.
Nee, ja, joh. Ja. Als jij nu in Duitsland werden ze weggegeven in december.
Ja, het zijn aanbiedingen. Dus ik heb het gehad over factoryprijzen. Ja.
Nee, je hebt wel een punt. Maar ik denk dat heel veel mensen, als je begint met fietsen, ga je naar je lokale fietsenboer.
Ja, ja, daar staan, ja, staan ze niet. Nee, dat
zijn gewoon dealers,
ja,
van grote merken. Dat, ja, zijn de Trek dealers, de Cube, ja, dealers, de Giant dealers.
Laten we deze podcast maar gewoon niet publiceren en gewoon titanium ons geheimpje houden. Dan blijft het u niet.
Nou ja, maar het is op zich wel, hè, wat mensen zeggen, je koopt je titanium fiets voor de rest van je leven.
Ja, ja, dat geloof, ja, ik.
Dat vind ik zelf altijd een gek argument. Wie wil er nou,
nee, maar dat zeggen, van dat
de rest van zijn leven op dezelfde fiets rijden?
Maar dat is misschien een beetje ook wat er nog een beetje rondom, ja, het imago van titanium hangt.
Ik had het een geweldig verkoopargument. Zijn ze, ja, tegen, ja, mij of, ook altijd, nee, maar dan koop je nog maar één keer een fiets. Ja, 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 dat wil ik helemaal niet. Ook over 3 jaar weer een nieuwe.
Dat ook dus tegenstaat.
Oh, misschien ook wel.
Dat mensen denken, ja, nee, maar dat kom ik... Titanium is geen overweging. Ja, dat.
Ja, dat geloof ik.
Dat waren jouw 3 fietsen.
Mag jij, hè?
Mag ik. Ja, wie gaat jou de vragen stellen, Herman?
Ik heb jouw lijstje gezien. Ja. Ik vond het heel grappig dat jij zegt, je mag 3 fietsen kiezen. En je hebt er gewoon 12 opgezet.
Ja, ik heb getwijfeld.
Hij zou begrijpen.
Nee, want ik heb zitten twijfelen tot aan de laatste voorbereidingen voor deze aflevering.
Ah, goed zo.
En we hebben het natuurlijk net gehad over de aerofietsen. En we hebben het net ook over Parijs-Roubaix gehad. En... ik heb zowel op die Colnago, de Y1 RS, ik denk misschien wel de meest besproken fiets van 25.
De Pogi fiets.
De Pogi fiets. Ja. Met natuurlijk de fiets die eigenlijk geen zitbuis heeft.
Ja.
Die was misschien wel het meest opvallend, optisch gezien.
Ja, zeker. En qua geluid ook trouwens.
Ja, we waren op vele follies.
Ja, dat was echt de fiets waar het meeste publiek
daar
mee stond.
Gewoon,
ja.
Rij dik. Ja. Ik moest echt door die rijen heen vechten om een foto te kunnen maken voor Fiets Magazine. Ja. En die fiets vond ik wel inderdaad wat af. Omdat ook als ik toen ik de fiets liet zien aan mijn fietsgroepje. Het was echt zwart of wit. Dus of je vond hem mooi.
Je
vond hem gewoon spuug lelijk. Ja.
Waren er veel mensen die hem lelijk vonden? Ik kan me niet zo goed voorstellen dat veel mensen deze fiets lelijk vonden.
Ja, qua constructie.
Ah, oké. Okay.
Dus inderdaad dat het gewoon te extreem was. En natuurlijk de cockpit.
Ja.
Die inderdaad met het stuur, wat natuurlijk uit het frame.
Een rare soort eivormige stuur.
Stuur. Natuurlijk de zitbuis.
Die bouten waar je bovenop kijkt.
Ja.
Het ook wel een missertje.
Ja, nou ja, dat ook het lakwerk vond ik wel bijzonder. Ja. Dat het toch best wel wat kwetsbaar lakwerk.
Ja.
Maar de fiets aan zichzelf... En dat is ook wel een lastige discussie, hè? Voor ons om te testen. Hoe is de ene fiets nou aerodynamischer dan de andere fiets? Ja, dat kunnen wij
buiten onderbouwen. Dat kom je alleen in de windtunnel achter.
Alleen dat die fiets inderdaad, hè, ook in combinatie met die Envy wheelset. En natuurlijk Durace afgemonteerd. Ja, hè, dat die fiets vooruit wil.
Iedere trap is raar.
Gooi nog wat clichés.
Als de eindredacteur dit hoort, joh. Ja.
Oh, maar
je wordt,
doordat je natuurlijk ook qua stack zo laag op die fiets zit. En ook door zo'n smal stuur. Word je al in zo'n aerodynamische houding gedrukt.
Ja.
Dat je, ik had vooral op die fiets het idee. Je zit op een soort van tijdritfiets.
Ja.
Ja, en al sta je stil, dan voelt het nog alsof je hard gaat.
Ja, je ziet gewoon het idee inderdaad. Je gaat een tijdrit rijden.
Ja.
En helemaal als de wind gunstig staat, dan maak je natuurlijk makkelijk snelheid en je zit in die positie. Maar dat inderdaad wel een hele bijzondere fiets. Alleen de prijs, hè?
Ik wilde net zeggen, wat mag die kosten?
Wat denk je?
15 mil?
Ja, 16.200, zoals ze hem
16.200, jeetje. Ja.
Maar, goed nieuws. Ja. Hij is ook gewoon te koop vanaf 12.300.
Dat is een instappertje. Ja.
Dan neem ik een zwarte en een witte.
Daar koop ik bijna alle 3 mijn fietsen voor. Maar.
Ja.
En... een tegenhanger daarvan, en dat vond ik wel bijzonder, die heb ik mogen testen inderdaad op Roubaix. Of tenminste in de omgeving van Roubaix. En op de kasseien van Rijssel. De RCRF, hun aerofiets. En als je het hebt over noem het vroeger Decathlon. Hè, een Decathlon, ze hebben nu inderdaad van Rijssel echt wel op die manier qua marketing en branding... als een apart merk neergezet.
Ja, ze hebben dat heel goed op de kaart gezet. Het ding was heel rap tempo uitverkocht volgens mij.
Ja, nou, ze zijn nu alweer op voorraad. Maar deze fiets was afgemonteerd met 105 Di2. Met een echt goede cockpit. toch? Carbonwielen, Swisside. Ja. Wat denk je wat die kosten?
Volgens mij heb ik het net in jouw aantekeningen gezien. 44 en een beetje.
Ja, heel goed onthouden. Ja. 4450, inclusief powermeter.
Ja.
Ja. Ja, het is niet de lichtste aerobike.
Nee, en dit is meteen het antwoord op jouw vraag. Hoe kan je uitleggen waarom een fiets nog 12.000 euro kost? Ja, nee dus.
Nee, ik ga heel goed op dit soort fietsen. Ik had hem ook opgeschreven, maar hij stond in jouw lijstje. Ja, zo dan heb ik wat anders gekozen. Maar.
En inderdaad, je hoeft er niet mee te klimmen. Want ik bedoel, hij was echt wel wat zwaarder vergeleken met bijvoorbeeld die Conago en ook Cervelo.
Ja. Maar ook daar, hè, ik snap dat je het zegt, hoor, hoeven wij niet mee te klimmen aan de andere kant.
En niet als jij heel veel, kijk in de polder niet, hè, en in Nederland niet. Nee, maar als
wij naar de bergen gaan, hè, zoals Edwin weegt 110 kilo, ik weeg 85 kilo of zo. Ja, als dan die fiets geen 8, maar 9 kilo weegt, dan snap ik dat die fiets 10% zwaarder is. Maar dan merken wij er helemaal niks
van. Nee, dat klopt, maar als je natuurlijk fietsen test. En je,
tuurlijk, dan is het argument.
En je voelt inderdaad wel die verschillen tussen de fiets.
En zelfs ik voel het onder me, hoor. Als ik, ook ondanks mijn gewicht.
Ja,
voel ik
je moet meer duwen. Je voelt inderdaad kilo je voelt meer gewicht dat je dat omhoog moet slepen.
Ja. Maar ik alleen bij Verrijzel wel altijd afvraag: waar koop je nou zo'n fiets? Ga je die dan hier in Amsterdam bij de Arena kopen?
Maar je moet goed kijken.
Iemand staat je aan te gapen. Die zegt: mooi ding, joh. Maar ik weet.
Maar daar hebben ze een oplossing voor.
En dat is?
Ze hebben natuurlijk diepe zakken bij Decathlon. En ze zien natuurlijk ook...
Vanwege die kinderarbeid ook.
Ja. Dat weet ik niet hoe dat zit. Maar...
ik dacht, gaat hij hem maken? Maar hij doet het gewoon.
Maar ze ziet, als je kijkt naar de sponsoring ook van de Decathlon ploeg. Hè, met Olaf Kooi en de hele Nederlandse trein. En inderdaad ook de ambitie die ze hebben. Hebben ze ook met hun fietsenmerk. Dus ze gaan van Rijssel brandstores openen.
Dus ja, dat is een goeie. Dat lijkt me heel verstandig.
Dus die heb je al op een aantal plekken in Europa. Ook in Azië. Want het is natuurlijk een enorme groeimarkt voor al die fietsen. Engeland, maar ook Nederland komt een keer aan de beurt. Ja, en dan wordt het een ander verhaal.
Ja. En ik maak die grap over kinderarbeid. Dat ging volgens mij om van die balletjes die ze hebben. Van die fitnessballetjes of zo. Maar Decathlon bestelt natuurlijk net als dat Apple dat in Azië laat maken. Tuurlijk. En heel veel merken die hebben eigenlijk ook vaak geen flauw idee hoe dat toestand in die fabrieken is, omdat het alweer via gaat. Dus trek het je niet te veel. Geen boycott van Decathlon.
Zeker niet, want dan kunnen we een hele hoop merken gaan boycotten.
Dat wou ik zeggen.
Nou, en ik ben juist altijd wel fan van Decathlon en vooral van Rijssel, want ook met andere dingen die wij testen, schoenen, kleding, dat soort dingen, ze komen allemaal top uit de testen. Dus stuk voor stuk
kwaliteit, maar deze fiets ook. Ja. Het is gewoon inderdaad ook dat aero-gevoel en inderdaad een fiets die gewoon ontzettend goed stuurt. Ja, prijs geld. Ja, misschien moeten mensen nog even een stap overheen zetten. Van, het is inderdaad niet een trek. Het is niet een
Canyon. Maar ik heb het idee dat doordat ze die profsploeg sponsoren, dat ze daar wel snel overheen
zijn. En ook de uitstraling van die fietsen, de kleding.
Ja, het is goed echt,
daar profs verwacht ik meer van.
Boodschappen doen bij de Lidl, als ik ineens heb.
Ik heb tegenwoordig ook broccoli mee in plaats van de sportreep.
Oh ja.
Broccoli? Ja, en gewoon rauw, hè?
Ja?
Ja. Er zit heel veel oxidant in.
Ja, dat.
Bloemkool?
Ik ben meer van de antioxidanten.
Ja. En mijn laatste. Goed dat jullie dat vragen. Heb ik ook een gravelbike, want dan kon ik niet achterblijven.
Ik vind het fijn dat je het allemaal zo kort houdt.
Ja, hè?
Ja. Mag je even het type noemen? Alleen.
De Montreker Ariet. Ken je Montreker?
Van naam.
Ja, echt een mountainbike merken. Die hebben vorig jaar uit Spanje ook hun eerste gravelbike geïntroduceerd. De Ariet. En een gravelbike met enorm herkenbare mountainbike genen. Dus een hele korte stuurpen. En bijzonder, ze hadden de Stealth Air. Dat is altijd mooi, de benamingen voor dat soort dingen. Constructie waarbij ze eigenlijk de achterkant een soort van achtervering simuleren. Die in de achtervork richting de zitbuis loopt.
Ik weet nog dat dit die fiets is van mensen met hun kuiten tegen de achterkant ankeren. Omdat die zo ideaal breed zijn.
Ja,
dat niet iedereen had dat, maar sommige mensen
van.
Die kuiten zo breed of de achterkant?
Nou, volgens mij mensen met brede kuiten hebben daar last van. Ja. Maar ook als je een beetje met je hakken naar binnen fietst of zo, dan heb je er ook last van. Had ik nog niet
ik
eerder
heb
bij een fiets gehad.
Enkeltjes. Dus ik had er geen last van.
Ja.
Maar ik vond het wel, want je denkt, oké, stelt er, je leest het inderdaad. Maar toen ik ermee ging fietsen, het comfort. Ja, ik had echt het idee, er zit een soort van verborgen achtervering.
Ja, dat werkt heel goed.
Maar dat werkte perfect. Ja. En wat je natuurlijk ziet, die tweedeling tussen adventure gravel bikes, wat ik ook in de intro zei, of race gravel bikes, hè, wat natuurlijk gewoon vandaag aan de orde van de dag is. Ik vond dit wel een hele fijne beleving van gravelen. Doordat je zoveel comfort hebt en die fiets wel qua sturen enorm wendbaar en overal heel veel controle. ja, je gaat anders fietsen dan dat je op zo'n racecraft voorbij rijdt.
Ja, geloof ik.
Veel meer ontspannen houding. Ja. Veel meer ondersteuning natuurlijk. Comfort. Ja, en of je nou door modder, zand of de staalste paardjes omhoog. Heerlijk fietsen.
Ja.
SRAM Force afgemonteerd. Allemaal eigen onderdelen van het merk On-Off. Die kosten compleet €6500. Maar ik
mooie
vond
fiets. Ik vond hem ook heel mooi.
Een mooie fiets. Ja. Qua uitschaling ook.
En gaan we ze allemaal heel veel van die reviews hebben we al online staan.
Ja.
De rest komt nog wel, denk ik. Ja. Misschien handig om in de show notes linkjes te zetten.
Ja, zeker.
De reviews nog even nalezen.
Ik ga dat doen.
Ga jij dat doen?
Ja, ik ga dat doen.
Zou ik Michael dat vragen? Of Michael dat wel doen? Vindt hij leuk.
Dat is een goede tip. Maar ik vond dat inderdaad wel een... voor zo'n merk die met een eerste gravelbike komt en ook heel erg trouw is aan hun eigen heritage, het mountainbiken, een aanrader. Want de meeste mensen moeten gewoon een gravelbike kopen, net als een racefiets, die ook gewoon wat comfort geeft. Hè? In plaats van te denken, ik moet gelijk op een aerobike zo diep mogelijk zitten.
Ja.
Op een race gravelbike.
Ja, meens.
Wat blijft nou hangen als je terugkijkt op dit jaar?
Dat we weer fietsen. Een mooi jaar achter de rug hebben, denk ik. Met superveel variatie in geteste fietsen.
Is er dan nog een voorspelling die jij kan doen voor 26? Qua fietsen? Qua introducties?
Nee.
Specialized? Kom met de nieuwe Tarmac?
Ja.
Ongetwijfeld.
Zal hij weer op de Venge gaan lijken?
Ja, dat verwacht iedereen. Dat er iets meer aero eigenschappen aan wordt toegevoegd.
Dus dan is het one bike to rule them all is overboord.
Ik denk dat idee sowieso al was. Maar die fans komt niet terug, hè? Want ze hebben natuurlijk ook de ethos.
Ja.
Andere voorspellingen nog, Ronald?
Ik denk dat de value for money bikes weer toe gaan nemen. Als je kijkt wat er geopolitiek gebeurt in de wereld. Als je kijkt naar omstandigheden in Nederlandse bedrijven. Hè? ABN AMRO die flink gaat bezuinigen en zo. Dus dan gaat economisch gaat wel pas op de plaats komen. Valt mij ook op dat wij alle drie, ondanks dat wij op en top materiaal ligt eigenlijk de wereld aan ons voeten, hebben we alles voor het kiezen. En toch hebben we allemaal in onze top drie ook echt een goedkope value for money fiets. En ik denk dat die trend verder door gaat zetten. Dus dat je meer specialized met een nieuwe fiets komt, zal bij niks verbazen dat de introductieprijs voor die fiets lager gaat liggen.
Nou, het is in ieder geval wat ik begreep, dat die in ieder geval niet duurder gaat worden dan de huidige Tarmac.
Ja, nou, en als er alle lonen verder wel omhoog gaan en zo, dan wordt zo'n fiets relatief goedkoper. Dus ik denk dat die trend zich wel door gaat zetten.
Cannondale, komt die misschien met een nieuwe Super Six?
Zou zomaar kunnen. Ze komen in ieder geval met een nieuwe fiets.
Ja. Andere merken? Nog met groot nieuws?
Niet iets waar ze al mee te koop lopen.
Nee. Merida komt natuurlijk met een nieuwe Reacto. Ook weer met een inderdaad hun aerobike. Andere dingen die
het
we
zijn
nog...
allemaal wel. Dat vond ik eigenlijk dit jaar al prachtig. Steeds weer een nieuwe fiets. Maar het is allemaal niet dat je nou denkt van die moet ik hebben. Want daardoor wordt het fietsen zo anders. Of daardoor wordt het zoveel makkelijker. Daardoor ga ik zoveel sneller. Dus eigenlijk het zijn allemaal fietsen. Prachtig, zijn prachtig. En dat is leuk voor de heb. Maar... Ja,
helemaal voor de meeste fietsers natuurlijk.
Ja, we hebben het natuurlijk gehad toen je van velgremmen naar schijfremmen ging. Dat je
dat was een grote
vond ik
verandering.
Een reden om over te stappen.
Elektronisch schakelen.
Ja, nu dat je zegt van ik heb nog een fiets. In mijn Cannondale past niks breder dan 28 mm. Dan denk ik, ik zou op zich ook wel een fiets willen waar 32 in kan. 35. Het zou nog een keer een reden kunnen zijn. Maar ja, die zijn er allemaal al. Dus ik denk niet dat er volgend jaar iets komt dat nog weer een keertje zo'n stapje
we
zet.
We hebben de race en adventure gravel bikes.
Ja.
Ja, dus... Komt er iets, next big thing?
Ik geloof het niet.
Nee.
Misschien meer Chinezen.
Ja, dat. Maar dan moeten ze wel wat aan hun naam geven.
Qua onderdelen.
Die merknamen die zijn voor Westerlingen allemaal.
Ja, dat...
Het klinkt allemaal heel kinderlijk, knullig.
Nou, Seca heeft dat wel goed over nagedacht.
Ja, Seca klinkt al lekker inderdaad. Maar je hebt merken bij dat je denkt, daar wil je ook gewoon niet op fietsen. Alleen al vanwege de merknaam.
Ja. Windspace.
Ja.
Gaat nog,
ja. We gaan het zien.
We gaan hem afronden. Een mooie terugblik. En ik ga de reviews inderdaad in de show notes zetten.
Heel goed.
Bedankt heren. Dit was aflevering 106. Met Edwin Haan, Ronald Brouwer en ik Herman van Tilburg. Maak ons blij met de review. Want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Ga naar www.fiets.nl voor een voordelig abonnement op ons mooie magazine. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast. En blijf
buiten fietsen.
Fietsen.